Opent gij mijn ogen, o God, opdat ik mag aanschouwen de wondere dingen van uw woord. Dat zijn de woorden waarmee traditioneel de Anglicaanse predikant zijn toespraak begint. En William Jones citeerde dit altijd dus in het Engels. En dat is precies waar het om gaat. Het aanschouwen van de wondere dingen Gods. En hoe dan ook, van deze David, de man was ervan overtuigd dat het maar om één ding ging. Namelijk te onderzoeken dat woord in zijn tempel. Dat David deze dingen verstond en daarmee ons een goede les kan geven, dat blijkt uit zijn levensgeschiedenis. Maar mochten wij die niet verstaan, omdat wij geneigd zijn ethiek, wet, traditie, wat het maar is, toe te passen, te leven onder de heerschappij van Saul, want dan begrijp je van David natuurlijk weinig. Mocht je die niet verstaan, dan kun je altijd nog terecht bij hetgeen David geschreven heeft in de talloze psalmen die we van hem hebben. Hoeveel dat er zijn, weet ik bij benadering zelfs maar niet, omdat er natuurlijk altijd het verschil van mening bestaat over de schrijver van de diverse psalmen. Maar we hebben er vele van David. En wij weten van sommige psalmen niet alleen met zekerheid dat ze van David zijn, maar van sommigen weten we zelfs met nog grotere zekerheid wanneer hij deze psalmen geschreven heeft. Dan ben ik natuurlijk een briefje aan het zoeken. Oh, hier staat het op, geloof ik. Ja. Ik ben altijd mijn aantekeningen kwijt. Meestal merk je daar niks van, maar voor de zenuwen heb ik ze toch nodig. Hè? Maar in elk geval, wij waren bij David terecht toen hij op de vlucht was voor Saul en toen hij kwam in Nob en bij Achimelech, zeg nu goed geloof ik het, Achimelech. En in Gad bij Achis, maar daar ben ik snel overheen gegaan. En uiteindelijk in Adullam enzovoorts. Maar wij weten dat hij in die tijd enige psalmen geschreven heeft. We weten niet precies welke, maar in elk geval weten wij dat hij geschreven heeft toen psalm 34. Ik kan toch mijn lijstje niet vinden, maar vooruit. Maar in elk geval schreef hij psalm 34... En vermoedelijk in één keer door ook psalm 35, daarvan weten we het dan niet zeker. En naar die psalm wilde ik u graag meenemen. Psalm 34, want daar staat een psalm van David als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorging. En Abimelech is dezelfde als Achis, de koning van Gad was het, meen ik. En als u zegt, dat vind ik maar raar, die andere naam, zeg ik, nou, de naam Abimelech werd van oudsher gegeven aan alle koningen der Filistijnen. En het is al zo sinds de dagen van Abraham en in de dagen van Isaac. Zoals de Egyptische koningen Farao heette, zo heette die koningen van het land van de Filistijnen, Abimelech, en dat woord wordt dus ook hier gebruikt. Het is gewoon een titel, hè. Mijn vader is koning. Het is gewoon een titel. En de andere naam, Achis, is trouwens ook gewoon een titel. Maar deze psalm 34 schreef hij toen, vermoedelijk ook meteen psalm 35, hoewel het daar niet bij staat. En omdat ik mijn aantekeningen weer kwijt ben, zeg ik dus gewoon, in ieder geval schreef hij toen ook psalm 56... Want dat staat in psalm 56 vers 1. Een gouden kleinoot van David voor de opperzangmeester. En dan wordt er weer een melodie genoemd. En dan als de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gad. Misschien kan Johan Bos ons dat een keer uitleggen hoe dat nou kan. Dat als je in grote problemen zit en als de hele wereld zo ongeveer over je heen valt en op je afkomt, dat je juist dan op je gemak een lied gaat zitten schrijven. En niet één, maar een stuk of 3, 4 bij die gelegenheid. Hè? Soms vraag ik me af, waar had hij dan pen en papier? En waar had hij zijn harpje? Of zoiets. Begrijpt hij dingen niet helemaal. Ik kan me voorstellen dat als je er later aan terugdenkt, dat je dat dan nog overdenkt en op je gemak een lied in elkaar sleutelt. Maar kennelijk ontstonden deze liederen onder deze grote druk, Maar dat komt natuurlijk ook omdat David, want ik heb het aan Petrus nagevraagd, die had er niet al te veel verstand van, maar Petrus zei gewoon, nou ja, David was niet zozeer een poëet als wel een profeet. Het was de geest Gods die vaardig was over David en waardoor deze liederen geschreven werden. En ik wil me vanavond tot slot dan beperken tot deze ene psalm, want ja, de geschiedenis van David is zo uitgebreid, ik heb het van tevoren ook aan het begin van de week gezegd, maar ik wil je vanavond beperken tot deze ene psalm, waar we in de eerste plaats bepaald worden bij, laten we dan voor het gemak nog maar even zeggen, David zelf. Maar vervolgens worden we bepaald bij de adviezen, als ik het zo mag zeggen, die David ons geeft. En David zegt over zichzelf dan in deze psalm vanaf vers 2... Ik zal de Heere loven te alle tijd. Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam samen verhogen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Terwijl ik het lees zie ik David, die kun je niet vinden. 34, zei ik het weer verkeerd? Psalm 34. Oh, nou ja. Ik heb echt gezegd dat ik Psalm 34 zou bespreken, toch of niet? Laat me zitten, Psalm 34. En terwijl ik dat zo lees, dan zie ik in gedachten David in gat en krabbelend tegen de deuren van de stad enzovoort en kwijlend in zijn baard en hoe dat allemaal maar heten mag. En tegelijkertijd zegt hij, de Heere heeft me verlost, ik zal de naam des Heeren loven enzovoorts. Wij zouden de geschiedenis lezen en denken dat David zich in allerlei bochten moest wringen. Dat deed hij namelijk ook letterlijk om via een truc dan aan de hand van de vijand te ontkomen. Maar David zelf zegt erover dat dat toch niet de oplossing was. De werkelijke oplossing kwam van Gods wegen. De Heere heeft hem uitgered onder al die omstandigheden. Zie, het maakte hem niet apathisch. Hij liet het niet alleen maar over zich komen. De man was zelf ook actief. Maar het resultaat is niet het gevolg van wat hij zelf deed, maar het resultaat is het gevolg van wat de Heere aan hem gedaan heeft. Hij wist het maar al te goed en deze liederen, deze psalmen laten daar ook geen twijfel over bestaan. En dus zegt hij, ik neem de draad weer op in vers 4, met lezen althans, maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam samen verhogen. Laten wij het doen samen met David dus. En in navolging van David, of anders gezegd, David roept ons op om dat met hem te doen. Laten we dat samen doen. En daarna zegt hij, ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen, die hij dus toch had, gered. Je kunt natuurlijk aan de ene kant zeggen, nou ja, David had die belofte om Gods over zijn aanstaande koningschap. En dus was het makkelijk voor hem en vertrouwde daarop. Aan de andere kant wil dat niet zeggen dat daarmee vrees wordt weggenomen. En dat is niet zo moeilijk te begrijpen, omdat heel wat vrees die de mens heeft sowieso geen enkele oorsprong heeft. Het is er gewoon. Het zit erin, het ligt in de aard van de mens enzovoorts. Hoeveel zekerheden hij ook heeft, zal ik maar zeggen. En zo is het met David natuurlijk ook geweest. En dat hij koning zal worden is één ding, maar op welke wijze hij dat zal worden, wat hij voor die tijd nog zou moeten doorstaan, dat is natuurlijk een heel ander ding. En ook wij hebben daar in ons leven vanzelfsprekend mee van doen. Natuurlijk, het is het makkelijk als we redelijk gezond zijn en goed in de slappe was zitten, denk ik altijd. Is het natuurlijk makkelijk om te roepen, de Heer is groot en er kan ons niks overkomen. En we hebben een hemelse roeping, een hemelse erfenis, de Heer zorgt voor ons enzovoort. Dat kun je makkelijk roepen, vooral op het moment dat het helemaal niet nodig lijkt dat de Heer voor je zorgt. Omdat je dat zelf heel goed blijkt te kunnen. Nou ja, of anderen doen het voor je. Zie, dat is redelijk makkelijk. waar het over gaat, is dat wij in de wetenschap dat God zijn belofte aan ons zal vervullen, dat wij inderdaad de dagelijkse omstandigheden dragen, zonder dat ons dat ons berooft, zonder dat ons dat berooft van het lied in het hart. U weet wel, hè? Herkenningsmelodie van de BBC-combo, de melodie wordt u graag te kennen, maar de tekst is: als de toekomst donker schijnt, geen enkele hoop meer biedt, zing dan ondanks alles toch één lied. Ik geloof dat die in glorieklokken staat, als ik me goed herinner. Maar zo zal ons leven er inderdaad uitzien. Het is niet voor een enkeling zo. Het is niet zo voor iemand die toevallig zingen als hobby heeft of iets dergelijks. Maar zo zal het zijn voor een ieder van ons. Zie. Hem groot maken in ons lied, hoe vals het dan wellicht ook gezongen zou worden, want dat heeft er niks mee te maken. Zie. En dat is waartoe David ons in de praktijk op oproept en waarvan hij trouwens zelf het grote voorbeeld is. En David zegt, vers 5 lees ik weer, ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Dat doet hij vandaag nog steeds. Dat zijn de wonderen die de Heer in onze dagen doet. Ons uit al deze dingen redden. En van zichzelf en van de zijnen zegt hij in vers 6, zij hebben, het had net zo goed kunnen zijn, wij hebben, want betekenis verandert in dit geval helemaal niet. Wij hebben op hem gezien, ja hem als een waterstroom aangelopen, dat wil zeggen wij hebben hem gezocht, en onze aangezichten, dan wel hun aangezichten, zijn niet schaamrood geworden. En van zichzelf zegt hij, deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. En niet als uitzonderlijke situatie, maar als vaste regel. En zo stelt David het ook vast. Hij zegt, vers 8, de engel des Heeren, en dat is in de praktijk gewoon de Heer zelf, dan wel zijn hemelse heerlegers, de engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Dat wil zeggen, verlost hen uit, laten we maar zeggen, de ellende dan. Daar komt het op neer. Dat is de vaste regel. Dat is wat de Heer doet voor degene die hem vrezen. En dan vers 9, smaakt en ziet. En smaken wil zeggen proeven. En proeven wil zeggen ondergaan. Aan de lijve ondervinden. Niet maar uitwendig, maar zelfs inwendig. Want dat is wat smaken of proeven feitelijk is. Hè. Je maakt het je eerst eigen en dan onderga je de consequenties daarvan. Dat is smaken. Je moet het als het ware eerst eten, dus feitelijk. Hè? Smaakt en ziet, dat wil zeggen en constateert. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En vervolgens, wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. En nog een keer, vrees den Heere, gij zijn heiligen, want die hem vrezen, hebben geen gebrek. Het geheim daarachter is simpelweg niet dat de Heer ons alles geeft wat wij ons wensen. Het geheim erachter is dat als wij de Heere vrezen, is Hij alles wat wij ons wensen. En hij vervult dat uiteraard. Daarom hebben wij geen gebrek, omdat wij de Heer hebben. Zie. En als u denkt dat u tekort komt of gebreken hebt, wil zijn eenvoudig antwoord op, u zoekt het verkeerd. Waar wij de Heer hebben, geeft Hij ons alles, is Hij ons alles. Christus zou immers zijn, maar dat staat helemaal in het Nieuwe Testament, alles en in allen. Zie. Hoe dan ook, David geeft hier in deze eerste pak een beetje 10, 11 verzen een getuigenis over zichzelf en over zijn jongelingen, degene die met hem waren, en zegt, wij hebben op de Heer vertrouwd en wij loven de Heer. Die redt ons uit. Die geeft ons wat wij nodig hebben en zo verder. En daarna ga ik meteen een grote stap verder, want ik schrijf deze woorden natuurlijk toe aan David, hetgeen ook voor de hand ligt, omdat er zo deftig bij staat dat hij de psalm maakte toen hij zijn gelaat veranderde voor het aangezicht van Abimelech enzovoort. Zijn woorden van David natuurlijk. Ze zijn geschreven naar aanleiding van de geschiedenis van David zelf. En ze zijn ook een persoonlijk getuigenis van David. Maar het neemt niet weg dat David spreekt als profeet. En dat deze woorden, zoals alle woorden van David vanzelfsprekend, dat deze woorden gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. En het is ongetwijfeld zo dat we hier een getuigenis hebben van David zelf. Maar in de eerste plaats eigenlijk hebben wij hier een getuigenis van de Heer Jezus zelf. Ik weet dat dat onbekend is, dat het een onbekende gedachte is, dat het niet populair is, dat het ook heel weinig gehoord wordt. Maar dat wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de gebrekkige kijk en de zeer eenzijdige kijk die men dikwijls heeft op de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar de Bijbel zelf laat daar geen twijfel over bestaan dat de Heer Jezus ook zelf in zijn leven op aarde ons mensen, vlees en bloed, in alles gelijk is geworden. En dat hij ook zelf met zwakheid, laat het ook wezen mogen, maar staat er, dat hij ook zelf met zwakheid ontvangen was en dus zijn onzekerheden had. In ieder geval, ik weet nooit of ik wel het goede woord gebruik, dus ik zoek er maar een paar op, dan mag u er een uit kiezen. In ieder geval had hij ook zijn angsten, al is dat misschien een wat sterk woord, maar dat het zo is, tegen Goede Vrijdag, weet iedereen dat ineens weer. Ik ben luisteren naar de Matthäus-passion, zuster, was dat niet? Dan komt dat allemaal inderdaad voorbij. In ieder geval, de angst van de Heer Jezus, zeker in die laatste uren van zijn leven op aarde. Maar omdat hij wist dat het daarheen zou gaan, moet hij dat zijn leven lang met zich mee hebben gedragen, als u mij vraagt. Toch? Hij was gekomen hier op aarde om te sterven. En hij wist hoe dat zou zijn met zijn vijanden. En hij wist dat dat zou leiden tot zijn dood. En als u mij vraagt hoe wist hij dat, dan zeg ik nou in ieder geval uit de schrift en uit de psalmen van David dus. Begrijp je wel? Bovendien er staat, hij is in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij, doch uitgenomen de zonde, in de Hebreeënbrief staat dat. En die verzoeking, die kan er alleen maar zijn vanwege de zwakheid van de mens als zodanig. En dat was de Heer Jezus ook, in ieder geval tijdens zijn omwandeling op aarde. En terwijl hij onderweg was naar het kruis, om zo te zeggen, transpireerde hij zelfs bloed. Dan is het toch echt iets niet in orde, hoor. Hè? En bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat is de gekuiste versie. Want de Hebreeënbrief zegt dat hij geschreeuwd heeft tot God in de hemel, in de wetenschap dat alleen hij hem uit deze nood en daarmee dood kon verlossen. En dat hij gebeden luidkeels geofferd heeft onder tranen enzovoort. Lees het maar eens na. Ik zal het nou niet meer voorlezen, maar u weet toch dat het allemaal in de Bijbel staat. En dat hij ook niet kon zonder gebed, zonder zijn hart te openen voor God in de hemel, dan wel zijn hemelse Vader en zo verder. En deze woorden van David zijn op voorhand woorden van de Heer Jezus. En via deze woorden kijken wij in het hart, in het gelovige hart van David. Maar meer nog, wij kijken in het hart van de Heer Jezus zelf. Een hart dat, als u het mij zou vragen, gesloten blijft in Matthäus, Marcus en Lucas, en misschien een klein beetje open gaat in het Johannesevangelie, naar mijn idee. Nee, het hangt er vanaf hoe oppervlakkig we zijn natuurlijk, als we dat beoordelen. Maar een hart wat in elk geval open gaat in de psalm, als u wil weten wie de Heer Jezus werkelijk was, naar het inwendige, hoe hij de dingen beleefde, hoe hij er tegenaan keek en dat soort dingen meer. En wat hij onderging, zijn gemoedsgesteldheid, dan komt hij onvermijdelijk terecht bij deze psalmen van David. En ik denk ook dat de enige echte goede verklaring voor het verschijnsel dat David in zijn leven zoveel heeft moeten doormaken, is dat alles wat hij doormaakte de achtergrond en de basis moest zijn voor deze profetieën met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Dan gaat het maar om. Dat heeft hij misschien zelf niet eens kunnen bedenken, maar het doet ook weinig ter zake. Uit de schrift leren we deze dingen. En deze woorden dus van David zijn feitelijk woorden van de Heer Jezus zelf. En dat is des te meer van belang, omdat we niet alleen primair in, laten we zeggen, tot en met vers 10 of 11, een persoonlijk getuigenis vinden dan van de Heer Jezus over zijn geloof en over zijn geloofsleven, maar zeker ook omdat in de daaropvolgende versen, zo ongeveer vanaf vers 11 of 12 of zoiets, dat wij van doen krijgen met adviezen, aanbevelingen die David ons geeft, maar die in werkelijkheid dus ook komen van de Heer Jezus Christus en voortkomen uit zijn eigen ervaring dan wel beleving. Zijn eigen conclusies. En dan vinden we de vaststelling, vers 10, vrees de Heere, gij zijn heiligen, want die hem vrezen hebben geen gebrek, komen niets tekort. De jonge leeuwen lijden armoede. En u weet, jonge leeuwen, dat zijn die agressieve dieren, weet je wel, die overal op afgaan, die alles zich toe-eigenen en weet ik veel, hè, wild tekeer gaan. Maar van hen staat, die lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Wat men zou doen in het leven, wat David gedaan heeft in zijn leven, hij zegt het hier, en wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn leven, is niet proberen carrière te maken of iets dergelijks, niet zoveel mogelijk van het leven tot zich te trekken, maar wat we gedaan hebben en wat wij zouden doen, is slechts dit, de Heere zoeken. Want die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Vaststelling van Gods wegen. En daarbij zult u natuurlijk moeten begrijpen dat wat wij nodig hebben, dat weten wij zelf nauwelijks en kunnen wij dus ook niet eens goed beoordelen waaraan wij gebrek hebben. Zie? Maar de Heer kent ons en die weet wat wij nodig hebben en die geeft dat ook, staat hier. Daarna ben ik geneigd te zeggen, maar ik heb niet zoveel tijd natuurlijk, dus ik moet het nou vlug zeggen. Maar dan kan je er weer over struikelen. Daarna zeg ik heel snel, de Heer geeft ons wat we nodig hebben. En eigenaardig genoeg, de een heeft meer nodig dan de ander. En de ander kan met minder toe dan de een. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Het ziet er aan de buitenkant ook niet voor iedereen hetzelfde uit. Maar het gaat erom dat het aan de binnenkant wel hetzelfde is. Weet u nog dat oude verhaal wat ik altijd ophang, omdat het mij persoonlijk ook zo aanspreekt, dat oude verhaal over al die vaten die het huis ingebracht werden, die waren allemaal leeg, weet u wel, en al die vaten werden gevuld met olie. Grote en kleine vaten. En wij mensen maken ons bezorgd over de vraag of wij een groot of klein vat zijn. Nee, wij vinden gewoonlijk van onszelf dat wij een groot vat zijn, maar het blijkt vaak dat er anderen zijn die zijn nog groter en daar krijgen we problemen over. En dan zeggen we, nou ja, daar mag wel wat uit. Enzovoort. En dan moet er dan bij ons weer in, want wij zijn maar zo klein en al dat soort dingen meer. Hè? Want hij is groot en ik is klein en dat is niet eerlijk, oh nee. Beter een half ei-zuster dan een lege dop. En wat dat ermee te maken heeft, leg ik een andere keer weer uit. Dus, hè? Nou goed. Maar de aardigheid is, broeders en zusters, wij zijn niet allemaal even groot. Wij hebben ook niet allemaal evenveel nodig. Het socialistische ideaal komt niet overeen met de Bijbel en met de waarheid in het algemeen. Zo is dat nou eenmaal. De een is nou eenmaal kleiner en de ander is groter. Maar het punt is dat wij allen, of we nou groot zijn of klein, gevuld zouden worden tot aan de rand met de olie, het water, de wijn, met een schat of wat de Bijbel daar dan maar in dat verband van noemt. Want al deze dingen worden in de Bijbel dan genoemd. Hè? Wij zouden geen ding gebrek hebben, wij zouden vervuld worden met al wat wij nodig hebben, dan wel we zouden vervuld worden met de geest. En of het dan veel of weinig is, heeft er niks mee te maken. Meer kan er niet in. Klaar uit. Al wat wij nodig hebben, geeft ons de Heere. Die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. En zo zouden wij door het leven gaan. Vol is vol, we hebben genoeg. Misschien hebben we minder dan een ander, dat zal wat. We zullen ook wel meer hebben dan weer een ander. Zo gaat het ook. Maar het is niet waar het om gaat, het is niet wat wij zouden doen, dit soort vergelijkingen maken. Wij zouden de Heere zoeken. Met heel ons hart. En hij zou heel ons hart vullen. En ik hoop dat u begrijpt dat als u staat, ze hebben geen gebrek en enig goed, dat het dan ondanks het woord goed toch niet in de eerste plaats gaat over goederen, hoewel dat bij gelegenheid waarschijnlijk wel degelijk ook aan de orde is. Maar het gaat om niet om de dingen om ons heen, uitwendig, maar het gaat primair om inwendig, ons hart dat gevuld zou worden. Terwijl ik het zeg, dan heb ik altijd van die gedachten van ja, en ik ken mensen die er niet het minste belang bij hebben dat hun hart gevuld wordt. Die er zelfs alles aan doen om een hart af te sluiten, om te voorkomen dat er ook maar iets in komt. Want als er wat in komt, moeten ze het meedragen. En dus zetten we de radio weer keihard aan. Als u zich dan erger wil dan wat ik nu zeg, doe dat gerust. En draag het vooral jarenlang met u mee, zodat u jarenlang stoort en u er jarenlang over nadenkt. Ben ik serieus, hè? Wij zouden onze harten openstellen. Dat is riskant, ik weet er alles van. Ik heb daar zelf ook moeite mee, zal ik maar zeggen. Hart openstellen wil zeggen dat er wat in kan. Hart openstellen wil ook zeggen dat er wat uitkomt. En er komen soms dingen uit die je er liever niet uit had willen laten komen. Mensen willen zich liever niet laten kennen. Zijn er mensen die hebben er een gewoonte van gemaakt in heel hun leven om niks anders te doen dan een harnas om zich heen te bouwen, een scherm om zich heen, opdat er maar niks uit zou komen en dat andere mensen maar niet werkelijk in hun hart zouden kijken. Maar ik moet u zeggen dat zulke harten het risico lopen dat ze ook nergens mee gevuld worden. Dan is er geen communicatie. Als de ene kant niet opgaat, gaat het de andere kant op ook niet. U weet toch wat de schrift erover zegt in 2 Korinthe 3? Wij zouden de heerlijkheid aanschouwen en weerspiegelen. Zou tot ons komen en ook weer verder gaan via ons. En daardoor worden wij veranderd, erin en eruit. Open zijn, eerlijk zijn. En uiteindelijk, broeders en zusters, wij hebben niks te verliezen. Dat u niet deugt en dat er van nature in uw hart niet veel goeds is, dat weten wij allang. Want dat staat gewoon in de Bijbel. Dat is met ons allemaal zo. Daar hoeven we ons ook niet meteen voor te generen. Het enige waarvoor we ons zouden generen is dat wij kinderen God zijn en dat ook getuigen, maar ons tegelijkertijd afsluiten voor alles wat de Heer ons wil geven en waarmee Hij onze harten wil vullen. En dan maar klagen. Nee, wie de Heer zoeken, die hebben geen gebrek aan enig goed. Komt gij kinderen, waarom zouden kinderen staan, denkt u in vers 12? Komt gij kinderen, hoort naar mij. Waarom zal de kinderen staan? Omdat kinderen van nature nog leeg zijn. Zijn nog niet gevuld. En andersom, als ze nog niet gevuld zijn, ook al zijn ze 73, dan zijn ze nog steeds kinderen. Hebben jullie? Daarom heten ze kinderen. En ze zouden moeten horen, in het bijzonder naar David of naar de Heer Jezus en dus naar het woord Gods, opdat zij gevuld zouden worden en daarmee ook volwassen zouden worden. Opdat ze niet meer kinderen zouden zijn, die, weet je wel, die door de vloed heen en weer zouden bewogen worden. Wat is het, Efeze hoofdstuk 4 is het, meen ik, en zo verder. Hoort naar mij, gij kinderen. Een van de problemen van onze dagen, maar het is misschien altijd zo geweest, is dat kinderen niet luisteren willen. En in onze tegenwoordige cultuur, als je dat tenminste nog zo mag noemen, is het dikwijls zo dat je zelfs gezegd wordt dat de kinderen het woord moeten voeren en de ouders moeten luisteren. Wat een flauwekul is dat toch? Ouders hebben de verantwoordelijkheid, zij in de eerste plaats, om hun kinderen te vullen, te onderwijzen, hen wat te leren. Zie je? Ze daarbij oog zouden hebben voor de bijzonderheden en bijzondere aanleg of het gebrek daarvan van de kinderen als zodanig, dat is waar, natuurlijk. En dat ze oog voor zou hebben voor de ontvankelijkheid van een kind in een bepaalde situatie, om daar gebruik van te maken en te vullen, dat is waar. Er zijn nou eenmaal momenten waarop kinderen überhaupt niet luisteren, dus doe geen moeite. Maar bij andere gelegenheid zul je wel moeite doen, omdat het een tijdstip is waarop het juist zou moeten. En waar wij allen, wie wij ook zijn, kinderen God zijn, en nog steeds in onze opvoedingsfase verkeren, omdat wij pas in de toekomst tot zonen zullen gesteld worden, zouden wij ten alle tijden luisteren naar het woord Gods en dus leren alle dagen van ons leven. Wat zei Psalm 27? Dat ik in het huis Gods mag verkeren, hè, om te onderzoeken in zijn tempel alle dagen van mijn leven. Mijn moeder is 89, ze studeert nog, meer dan ooit, elke dag. Ja, uit de schrift wel te verstaan, hè? Uit het woord Gods. Niet onder het motto, morgen ben ik daar toch en dan weet ik ineens alles. Integendeel, maar onder het motto, ik ben nog hier, ik mag nog leren, ik mag nog steeds groeien in de genade Gods. En als je nauwelijks 20 jaar bent, dan denk ik altijd, hou dan maar helemaal je mond, dan moet je nog een heleboel leren. Hè? En als je 55 bent zoals ik, moet je ook nog een heleboel leren. Maar heb je ook reden om God te danken voor wat je hebt mogen leren intussen. Als je geluisterd hebt, daar gaat het in het hele leven om. Nee, zuster, ik weet dat mensen sommigen hekel hebben als ik weer over muziek begin, maar ik doe het toch. Er zijn mensen die vragen mij, hoe lang heb je les gehad? Dan zeg ik helemaal nooit. Hoe heb je dat dan allemaal geleerd? Dan zeg ik, door te luisteren. Mond houden, luisteren. En hoe weet je al die dingen van de Bijbel? Waar heb je gestudeerd? Nergens. Hoe weet je dat dan allemaal? Lezen in de Bijbel en luisteren. Zo werkt het gewoon. En dat is ook wat de schrift zegt, daarom durf ik het ook te zeggen. Omdat het niet al te persoonlijk is. Men zou horen. Hoort aandachtelijk naar mij, zegt de Heer. En Jacobus zegt, men zou niet zo snel zijn met spreken, men zou luisteren. Nee, zuster, ik ben pas beginnen te spreken vanachter zo'n soort lessenaar. Nou, niet voor mijn 30ste in elk geval. Precies weet ik het niet meer, maar dat was bepaald niet snel. Ze hebben het me ook wel eens verweten. Dat was er ook niet snel bij. Ik heb altijd gezegd, ja, ik wilde wel. Maar ja, gelegenheid was er verder niet. En haast had ik niet. Leren is veel beter. Luister dus, komt gij kinderen, hoort naar mij, ik zal u des Heren vrezen leren. Zegt David, en zegt daarmee de Heer Jezus Christus, wiens navolger wij zouden zijn. Ik zal u leren de weg die gij gaan moet, ik zal u wijzen, enzovoorts. En Paulus van de andere kant zegt, wij zijn overgegeven aan het voorbeeld der leer, enzovoort. Dat is waar het om gaat. En dan vers 13, wie is de man, of eventueel waar, wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien, en ik steek altijd meteen mijn hand op, dat ben ik. Wie is de man die lust heeft ten leven? Wie is levenslustig? Oh, dat gaat toch een vingertje omhoog, zie ik. Hij is toch levenslustig, blijkt nu. Nou, wie is de man die lust heeft te leven? Die dagen lief heeft om het goede te zien. Onder het motto, pluk den dag. Het hoort in het Latijn, maar ik prefereer hem eigenlijk in het Hebreeuws, want het had in de Bijbel moeten staan natuurlijk, hè? Toch? Wie is er? En er is staat hier wat je doen moet om dat te bereiken. Om levenslustig te zijn, om blijdschap te vinden in het leven. En om het goede te zien in het leven. Wat moet je dan doen? Vers 14, volgende vers. Bewaar uw tong van het kwaad en bewaar uw lippen van bedrog te spreken. Dat is twee keer hetzelfde. Wat moet je dus doen? Geen kwaad spreken, dan wel niet liegen. En het eerste betekenis daarvan is uiteraard, in ieder geval de Bijbel niet tegenspreken. En het gaat hier niet om een wetmatigheid of een psychologische wetmatigheid, ook al steekt zoiets er wel degelijk enigszins achter. Maar het gaat erom dat de Heer dat beloont. Kenmerkend voor de Heer Jezus was dat hij trouw was aan de waarheid. Hij riep het ook om zich heen. Wat zullen we tegenstander? Wat heb je tegen me? Wie overtuigt mij van zonde? Voor dikwijls niet helemaal begrepen wat de Heer dan zegt, maar hij zegt feitelijk: wie bewijst dat ik lig? Waar heb ik dan gelogen? Wie heb ik belazerd? Voor de aangenezen onder u is dat, ja? Hij sprak de waarheid. Genade en waarheid door Jezus Christus geworden. Hij deed geen concessies aan die waarheid. De Heer deed het niet, David deed het niet. En wij zouden dat ook niet doen, onder geen enkele omstandigheid. Zeker niet waar het woord Gods betreft, uiteraard. Dat begrijp u toch? Niet mee sjoemelen, niet verdraaien. Niet zeggen van ja, dat kan wel in de Bijbel staan, dat geloof ik ook wel, maar dat kan je toch niet zeggen, want dan krijg je problemen mee. Zoals een broeder mij dat een keer zei. Hè? Die zei, Ab, ja, dit kan wel zo zijn jongens, dat staat wel in de Bijbel, maar dan moet je die mensen niet vertellen, want dan krijg je problemen mee. Ik wist wel beter, daar krijg je niet problemen mee. Als je daar trouw aan bent, zorgt de Heer voor je. En dan volgt, maar er staat, meen ik, staat het ook in deze psalm, geloof het wel. Nou, ik kan het zo gauw niet vinden. Maar dan geldt, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Er staat in een van die andere psalmen, geloof ik, die David bij dezezelfde gelegenheid geschreven heeft. En die het Nieuwe Testament vrij geciteerd wordt met deze woorden. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat zal een mens mij doen? En zo verder. Zo wijt het echt. En dat is ook wat zwart op wit in de Bijbel staat. Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad en doe het goede. Als je het goede wil zien, zou je ook het goede moeten doen. Zie, het blijft nog altijd zo dat wij zelf kunnen kiezen in belangrijke mate in welk gezelschap wij verkeren, welke omstandigheden wij verkeren enzovoort. En wat de Bijbel zegt, wij zouden ons van dat kwade afkeren. Opdat het niet die invloed op ons zou hebben. Op ons denken, op ons hart en op onze emoties dus ook. Men zou er zich simpelweg aan onttrekken. Nee, zuster, dat betekent ook dat je bij gelegenheid de televisie uitzet of zo, of de radio, wat het me wezen mag, wat me zo gauw te binnen schiet, hè. Maar ook kun je in een gezelschap zijn waarin een gesprek gevoerd wordt waarvan je weet, ja, dat kan eigenlijk niet, dat is helemaal niet goed, dat slaat nergens op. Het is uiteindelijk toch alleen maar een roddel. Je kunt gewoon opstappen en weggaan. Dat nemen ze je niet in dank af, dat is waar. Maar de Heer zal er u voor zegenen. Daar gaat het om. Zie. Wijk af van het kwaad, doe het goede, vers 15. En nog steeds vers 15. Zoek de vrede en jaag die na. Zoek de vrede. Die kun je zoeken en jaag die na. En dat is ook wat allemaal in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Want wat ik u natuurlijk dringend moet zeggen, is dat het toch wel opmerkelijk is dat dit soort uitspraken wij hier lezen in het Oude Testament, in de dagen van de wet en onder de wet, terwijl wij deze uitspraken kennen, als het goed is, uit de Nieuwtestamentische brieven waar wij leven onder de genade. Waarom zegt David niet, onderhoud alle geboden zoals daar zijn? 1 tot en met 10 of zoiets, of 1 tot en met hoeveel was dat weer? 600, laat maar zeggen. Oh, 613. Dat is er een zoek, geloof ik. Nee. Oh. Nou goed. Maar waarom lezen we dat niet? Stelt u onder de 10 geboden, stelt u onder de wet. Waarom zegt David dat niet? Omdat dat niet helpt. Dat verandert absoluut niks. Wat David hier beschrijft, is niet de consequenties van de wet. Die bediening des doods, wat David beschrijft, is het leven uit de genade en daarmee uit de belofte Gods. En dat soort leven, dat is er maar niet sinds de opstanding van Christus of sinds het aanbreken van onze bedeling, maar het is altijd zo geweest. En al die kleine regeltjes, want zo noem ik ze altijd, de korte zinnetjes noem ik ze altijd, uit die nieuwtestamentische brieven, zo van, wendt u af van het kwade, zoek het goede na, lieg niet tegen elkander, heb elkander hartelijk lief, vergeld geen kwaad met kwaad, en al dat soort zinnetjes, die zijn allemaal ontleend aan het Oude Testament. Daar staan ze allemaal al. Dat was altijd al zo. En als het altijd al zo was, dan zeker zo in onze dagen onder dit nieuwe verbond, waarin God op geen enkele wijze ontziet naar de oude mens of iets dergelijks. Om deze dingen gaat het. Wij zouden het goede zoeken. En waar wij het goede zoeken, zullen wij het goede van de Heer ontvangen. Waar wij vrede najagen, zal Hij ons vrede geven. Waar wij de waarheid zoeken, kost allemaal enige moeite natuurlijk, maar daar zal Hij ons die geven enzovoort. Dat gaat niet zonder moeite, maar het heeft wel resultaat. Het leven in het algemeen is sowieso moeitevol, zo is dat nou eenmaal. En ook dat lezen we natuurlijk zwart op wit in de Bijbel. Maar waar wij moeite doen om deze dingen te zoeken, zullen we dat niet zozeer bereiken of bewerkstelligen, maar zal God ons dat geven. Het is niet te bereiken, het is niet te bewerkstelligen. Het goede bestaat hier niet, vrede bestaat hier ook niet. Maar daarom kun je er wel op richten, niet om het te bereiken, maar je kunt je erop richten opdat God het zou geven. Heb je dat nog? De wereld is in duisternis en wij zijn allen blind. Maar als wij het licht zoeken, zal Hij ons de ogen openen. En dus deed Hij het letterlijk als teken van de veel grotere wonderen die Hij in onze dagen doet, dat Hij in geestelijke zin ons de ogen opent. Zie je? Rechtvaardigheid in de wereld, waarheid in de wereld, volstrekt onbekend. Volstrekt ongrijpbare, abstracte begrippen waarop je dan vervolgens dus een torenhoge, 2,80 meter filosofie kunt bouwen. He? Weet je hoeveel er in die hoed zat toen ik van de week buiten zat met die accordeon? 2,80. Nou goed, waarvoor vriendelijk dank. Meters namens wederzijdse schoonouders en groetjes van kinderen. Maar dat even terzijde. Maar dezezelfde uitspraken, wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien, die lezen wij gewoon in 1 Petrus 3. Als u net zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat het er ook gewoon onder, dan kun je dat zelf nazoeken, dan hoef ik het nou niet op te zoeken. Staat er gewoon bij, staat precies dezelfde zinnen. Gericht aan ons, gelovigen onder het nieuwe verbond. Precies hetzelfde. En die uitspraak, zoek de vrede en jaag die na, dat is de introductie tot Hebreeën. Nee, niet de introductie, maar het is Hebreeën 12. Het is de introductie tot het tweede deel van Hebreeën. Jaag de vrede na en daarmee de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Als u de Heer wilt zien, ik bedoel nu, want daar gaat het daarover, hoor. Begrijp vooral het vers niet verkeerd. Als u de Heer wilt zien, met eer en heerlijkheid gekroond. Kortom, laten we het dan in het Engels zeggen als het ware. Als u de Heer wilt zien, dat wil zeggen ontmoeten, met hem gemeenschap wil hebben, dat wil zeggen converseren en communiceren, wel, dan zal men de vrede na moeten jagen. En dan ontmoet men de vredevorst. Nu reeds in onze dagen. Als men dat niet doet en bewust niet doet, dan zal men de Heer nooit zien. En dan zal de Heer ons ook niet zien. Indien wij hem verloochenen, schrijft de apostel aan Timotheus, indien wij hem verloochenen als kinderen gods in de praktijk van ons leven, hij zal ook ons verloochenen. Dat wil niet zeggen dat we dan niet in de hemel komen, om het maar populair te zeggen. Maar het wil wel zeggen dat we van die hemel absoluut geen weet zullen hebben zolang we hier nog op aarde zijn. En dat we het in ons leven hier op aarde dan volstrekt zelf moeten uitzoeken. Hoe hard je ook bidt en hoe vroom en religieus je dan wellicht ook bent. Dat is wat de schrift zegt. En andersom, wanneer we de vrede najagen, zijn vrede in het bijzonder dan, maar in ieder geval, wanneer we vrede najagen, dan zal hij ons zijn vrede schenken. En daar gaat het om. Want vrede in de wereld, daar strap ik maar weer eens een open deur in. Vrede in de wereld bestaat natuurlijk op geen enkele wijze zodra de mens individueel geen vrede in het hart heeft. Dat is een mooie kersttoespraak. Elk jaar hoor je wel woorden van gelijke strekking. Dus u begrijpt dat het dus wel waar moet zijn, hè? Maar zo is het toch, logischerwijze. Nee, Kerst, u weet wel. Vrede op aarde. En dan in de mensen een welbehagen. Wat dat ook betekenen mogen, dacht ik vroeger altijd. Achteraf heb ik het begrepen. Vullen hun zakken. Weet je veel wat? Weet je wat ze precies vullen? Maar, hè? Blijft mijn zin is toch altijd leeg. Maar niet hun hart. En dat is waar ik het steeds over gehad heb. Ook van de week en zeker ook aan het begin van de week. Wij zouden de Heer de gelegenheid geven. Wanneer? Elk moment van de dag bij voorkeur. Want ik sta hier achter de lessenaar nu, hè? Wij zouden de Heer de gelegenheid geven om onze harten te vullen. En dat gaat niet buiten onze gedachten om. Het gaat zeker ook niet om buiten hetgeen wij horen van het woord Gods. En daarom zei ik, als je loopt te verdoven, u weet wat het woord betekent, hè? Verdoven. Doof worden, die verdoving heb ik het, hè. Dus als je bezig bent met jezelf te verdoven, dan hoor je echt niks meer. Dat is wat de duivel altijd doet. U kent dat verschijnsel toch uit de Bijbel? Als de mens is duister, dat wil de duivel graag, dat de mens in duister is. En als er dan toch licht komt, en als hij echt dat licht niet kan tegenhouden, waar zorgt hij dan voor? Dat het licht zo overstelpend is, dat je meteen weer niks meer ziet. En dat heet ook blindheid. Helemaal niks, dan ben je blind. Maar volop, zomaar in één keer, dan ben je ook blind. En in de Bijbel wordt nog eens gesproken over met blindheid geslagen. Maar in veel van die gevallen gaat het daarbij niet om duisternis. Maar gaat het om volstrekte overbelichting. En daarmee zijn de ogen ook ongevoelig meteen weer. Verliezen elk onderscheid. En met de oren geldt hetzelfde, broeder. Ja. En deze beide dingen gelden niet alleen letterlijk, maar ze gelden ook overdrachtelijk. Wat ook voorkomt, misschien heb je dat ooit eens meegemaakt, maar wat ook voorkomt, is dat mensen tot geloof komen in de Heer Jezus en daarna zo overladen worden met allerlei Bijbelse waarheid, wat echt Bijbelse waarheid is, maar zo mee oversteld worden dat ze het onderscheid niet meer zien en dan is de verwarring dikwijls zelfs nog groter dan die daarvoor al was. Zo werkt het ook. Ze maken zich veel te druk dan, of ze worden door anderen veel te ver opgejaagd. Zo gaat zoiets. En je hebt mensen die weten van de Bijbel niks en begrijpen er ook niks van. Dan leren ze iets over bedelingen. En dan laten ze zich volstoppen met bedelingen zussen, bedelingen zo. En ze worden ultradispensationalist. En aan het eind van het verhaal begrijpen ze van die Bijbel dus gewoon weer niks. Zijn ze terug weer af. Hè? Valt de Bijbel weer gewoon in losse stukjes uiteen zonder enige samenhang. Het is wat de duivel doet. Hè? Hij probeert je tegen te houden om één stap te zetten. Dus zodra je een stap zet, geeft hij een duw in de rug. Zo ongeveer gaat dat. Heb ik van een Chinees geleerd, zuster. Maar laat maar zitten. Zijn naam ben ik vergeten. Goed. Maar wat wij zouden, waar wij voor verantwoordelijk zijn, waar u en ik, waar wij voor verantwoordelijk zijn, is voor voldoende rust in ons leven, omdat we ontvankelijk zijn voor het woord Gods. Dat we daarover zouden nadenken. Men leest op Psalm 119, dat is ook van David. U weet wel, ik overdenk uw woord dag en nacht. Uw woord is in mijn ingewand, in mijn binnenste. Ik zou altijd, misschien niet op de voorgrond, want je moet ook wel eens wat anders doen en je ergens mee bezighouden, zal ik maar zeggen. Maar dan toch op zijn minst op de achtergrond zou het altijd aanwezig moeten zijn. Zie? En dat hebben wij zelf in de hand. Dat kunnen we zelf bewerkstelligen. Nou ja, daarvoor zijn we dus van de week hier, om onze hele week met de dingen van de Heer bezig te houden. Maar thuis kan dat natuurlijk ook, hè. Ja, je kan een bandje draaien, natuurlijk kan dat. Je kunt jezelf ook gewoon zelf in de Bijbel verdiepen en daarvoor uittrekken. Je kunt, komt hier weer hoor. Je kunt geestelijke muziek opzetten. Die uiteraard niet luidstampend voorbij komt. Want daar schiet je dus niks mee op, hè? Maar geestelijke muziek die inderdaad een boodschap, die in woorden uit te drukken is, met zich meedraagt. Zeg ik het nou netjes genoeg? Al het andere zijn verdovende middelen, zijn roesmiddelen. Maar we hebben niet die roes nodig, die roes, die vragen ze in religie. Dan moet je verdoofd worden door een wet, door voorschriften, door een regering die dwingend wat voorschrijft. Of een meer Oosterse variant is, echt verdovende middelen, mantra's, meditaties die slechts tot doel hebben om het hart en de gedachten te ledigen. En niet om te komen in de hemel waar het vol is, waar velen zijn en waar licht is, maar om te komen tot het nirwana dat in werkelijkheid hartstikke leeg is. En waar de hindoeïst naar streeft, en het boeddhist trouwens ook, waar men naar streeft, is niet naar volheid, maar leegheid. En als je leeg bent, ben je ook verlost van alles. Dan heb je geen angsten meer, omdat je er gewoon geen weet van hebt. Omdat je er ook te dom voor geworden bent en afgestompt. En wij noemen dat een hoog. Ze hebben iets hoogs bereikt. Nee, ze hebben niet wat hoogs bereikt. Ze hebben het laagste bereikt wat er is. Ze zijn er niet meer. Ze zijn apathisch. Enzovoorts. En verdovende middelen worden dus druk gebruikt daar. Uiteraard om dat mede te helpen bevorderen enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En waar men absoluut leeg is, heb je zelfs kans dat zelfs demonen er niet meer willen wonen. Omdat er natuurlijk ook geen aardigheid is aan een volstrekt verlaten, kaal gevallen huis. Ja, dat meen ik serieus. Hartstikke leeg en daarmee absoluut onontvankelijk. En dat is een situatie die gelijk is aan de dood. Maar het is niet de hemel, het is het absolute niets. Zie? En daar streeft men naar in de praktijk. Het is een situatie die men bereikt bij de dood, want zegt prediker, pas als men oud wordt en sterft, gaan de luiken dicht, gaan de deuren dicht, gaat het licht uit. U weet wel, prediker 12. Laat dat nou het ideaal zijn van die Oosterse godsdiensten enzovoorts. En helaas, dat komt onder grote druk hier naar het westen toegezeild, omdat wij de Heer Jezus Christus en de Bijbelse waarheid zijn kwijtgeraakt, ontstaat er een vacuüm en de westerse wereld wordt eens overspoeld met deze Oosterse dingen enzovoorts. En het ideaal daarvan is leegheid. Dus we krijgen de drugs en we krijgen die zogenaamde muziek, dat helemaal geen muziek is, enzovoorts, hè, van die klerenherrie, van die heipalen weet u wel, opdat je maar in leegheid en in duisternis zou terechtkomen. Omdat je alle normbesef ook zou verliezen, enzovoorts. En dan maar roepen, we zijn helemaal niks en de Heer zal het wel doen. Ja, de Heer doet niks hoor. Helemaal niet. Men zou zijn vertrouwen op de Heer stellen, men zou geloven in zijn woord, men zou zijn hart daarvoor openstellen. En natuurlijk, ik sta hier grotendeels te preken voor eigen parochie en ik durf deze dingen eigenlijk ook nauwelijks te zeggen, maar ik wil ze toch een keer gezegd hebben, want zo is het. Nou, natuurlijk, naar mijn stellige overtuiging, jazeker wel, maar naar wat ik in de Bijbel lees. Dat heeft niks te maken met ouderwets zijn of conservatief zijn of vast te willen houden aan bepaalde culturen of zo, dat soort dingen. Absoluut, met de hand op mijn hart, daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is dat wij bewust door het leven zouden gaan en bewust de Heer zouden zoeken, bewust zijn zegeningen zouden ontvangen en daar in alle ernst dus over zouden nadenken, want als we dat niet doen, wordt het ons nooit, maar dan ook nooit eigen. En dat kost tijd. Wat mij betreft, dat kost het grootste deel van je leven. Maar het is ook het beste waarmee je ooit je leven kunt vullen. God heeft ons het verstand gegeven. Niet omdat we zouden leren het uit te schakelen. Maar God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige, opdat wij hem die de waarheid is, opdat wij de waarachtige zouden kennen. Even de laatste vers uit de brieven van Johannes. Toch? Dat is waar het om gaat en dat is waar we onze levens aan zouden wijden. En in de praktijk blijkt dat je bijna niks kunt bedenken binnen de menselijke cultuur, ik bedoel echt cultuur, en ook in de menselijke kunst, wat niet zou kunnen bijdragen aan wat ik nu genoemd heb. Begrijp je me goed? Ik wil ook wel een keer weer zeggen, aan een Bijbel heb je genoeg. Maar Muziek kan ook geestelijk zijn. Schilderkunst kan ook geestelijk zijn. Al die kerken die van oudsher werden volgeschilderd met allerlei schilderijen, zal ik maar zeggen, hadden als functie dat men door de versiering en door die kunstwerken bepaald zou worden bij Bijbelse waarheid. Dat het gebruikt is vervolgens voor afgoderij, ja, daar heeft de duivel natuurlijk voor gezorgd. En dat is bij gebrek aan betere prediking. Zo is het nou eenmaal. Maar niet iemand zou daaraan bijdragen. Wetenschap werd bedreven, inclusief de sterrenkunde, opdat door kennis van de natuur en kennis van de schepping God verheerlijkt zou worden. En zo verder. Wat wij ook zouden doen in het leven, het zou zijn tot heerlijkheid Gods. En we zouden het ook doen tot heerlijkheid Gods. Kortom, ik ben die dichtregel nou toch alweer kwijt van het gedicht van Johan Bos over Het is mijn wereld niet. Maar het was zoiets van, en wat ik doe, dat doe ik met volledige inzet enzovoorts. Maar niet om iets bij te dragen aan de wereld, maar opdat God daarin verheerlijkt zou worden. Zo zouden onze leven zijn, wat u ook doet. Al is zakjes plakken of balpennen in elkaar draaien in de sociale werkplaats. Ik bedenk even ter plekke wat natuurlijk, hè. Kan niet schelen wat. Wat het ook is, wij zouden ons werk doen als voor de Heer. Zijn we daar niet toe in staat, omdat wij vinden, omdat u vindt of dat ik vind, van ja, dit werk, dat kan ik onmogelijk in mijn hart of in mijn gedachten in verband brengen met heerlijkheid voor de Heer of zo. Als je dat echt niet kunt, dan moet je er ogenblikkelijk mee stoppen, moet je een andere baan zoeken. Huh? Of iets simpelers gaan doen. Waarom ook niet? Wat dat betreft is het hele leven in deze oude wereld sowieso simpel. Je kan het rustig vergeten. Ja, dat is heel simpel. Want het is erg oppervlakkig, het is allemaal buitenkant en het gaat voorbij. Ik bedoel, dat is simpel. Waar het over gaat is, wat werkelijk ons leven zou vullen, is dit. De verheerlijking Gods. En die verheerlijking Gods, die komt niet tot stand. Die wordt niet bewerkstelligd doordat wij zelf iets uitdenken en zeggen, nou, ik heb hier iets en dat doe ik voor de Heer. Potje herrie maken, hè? 100 meter saxofoon spelen, achter grote motoren, vliegende start. Of is dat, zo zit het niet. Waar het over gaat is dat wij de Heer zouden eren vanuit dat hart. Die komt voort uit de gezindheid. En daarna moet ik erbij zeggen dat als die gezindheid goed is, dan komt het niet in je hoofd om de Heer iets aan te bieden waarvan je donders goed weet dat het nergens voor deugt en dat de Heer er zeker geen prijs op zal stellen. Hebben we die nog? Hoe moet ik het nog nauwkeuriger zeggen? Dat zal toch niet hoeven, mag ik aannemen? De Bijbel zegt toch dat we de Heer zouden dienen vanuit zijn woord en in overeenstemming met zijn woord. En dat we niet zelf iets zouden bedenken. Niet op eigen manier iets zouden doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wat wij hem geven zou moeten voortkomen uit het hart waarin hij zelf woont. Dat is tot heerlijkheid Gods. Want waar heel de natuurlijke mens in het algemeen danst naar de pijpen van den duivel, daar is het tot heerlijkheid Gods, als hier en daar, en door Gods genade mogen u en ik dat zijn, als hier en daar er mensen zijn die niet naar die pijpen dansen, maar die inderdaad hun hart hebben opengesteld voor dat woord Gods, opdat het zou vrucht dragen in hun leven. En al wat wij daarna doen, al wat voortkomt uit dat hart wat gevuld is met het woord Gods, dat is kunst. In de goede zin van het woord. Dat is muziek. Dat is een lieflijke reuk den Heere. Dat klinkt de Heer als muziek in zijn oren, want we zouden de Heer loven met muziek. Dat staat gewoon zwakke vind in de Bijbel. Maar wat dacht u van beeldende kunst? Net zo goed. Er waren mensen die in de tijd de Heilige Geest ontvingen, of waarover de Heilige Geest vaardig werd, opdat ze in staat zouden zijn om Bijbelse goddelijke geestelijke waarheid uit te drukken in tastbare en zichtbare vormen. Bezaliel en Aholiab, de lui die de tabernakel zouden bouwen. Wij leerden dan, de Heer leerde hen het vak van hoe ze die dingen moesten bewerken. Dan zeg ik, nee, er staat dat die mensen konden dat al. Ze konden materialen bewerken. Technische vaardigheden hadden zij. Maar om te komen tot kunst, namelijk tot uitdrukking van geestelijke dingen in tastbare en zichtbare vormen, daar was wat anders voor nodig. Daar is geest voor nodig. En daarna is natuurlijk een fluitje van een cent om even te zeggen dat de armoede van de moderne kunst natuurlijk voortkomt uit de armoede, de geestelijke armoede van de mens. Nee, zuster, er bestaat een kunst die ik alleen maar niet begrijp. Dat kan ook, ja. Maar ik heb het me uit laten leggen door een schilder die zei, moderne kunst, die herken je altijd meteen. Zelfs als er herkenbare vormen gemaakt worden, dan moet er altijd weer een streep doorheen lopen of een breukvlak. Als het maar niet past, je mag eventueel nog net kunnen zien wat het eigenlijk moet zijn, als het dat maar niet is, als het maar kapot is. En zo is het in de muziek ook, jazeker wel. In de beeldende kunst net zo, precies even. De idealen kun je soms nog zien, soms ook helemaal niet hoor. Want er lopen natuurlijk een stel gekken rond die zich voor kunstenaar uitgeven en wij slikken dat. Want als iemand goed geld voor betaalt, dan is het kunst, hè? Dat begrijp je toch. Daar heb ik het helemaal niet over. Maar ik grijp het wel iets hoger. Hè? Met de idealen kent men nog, maar die worden dan net niet bereikt. En die worden ook heel nadrukkelijk ontkend en niet bereikt. Mag niet de ideale vormen meer hebben. En wat zoiets vandaan komt, wel niet van God uiteraard. Begrijpt u? Die maakt de dingen volkomen. En volmaakt zodanig dat het ons niet stoort. Dat het niet vloekt als we er tegenaan kijken. Of dat het niet vloekt als we het horen. Begrijp je me goed? Natuurlijk, als je in die dingen niet geoefend bent, en ik ben grotendeels in die dingen niet geoefend, dan moet je dus heel voorzichtig zijn met je oordeel in de praktijk. Maar deze beginselen zijn duidelijk genoeg. En waar het over gaat, is dat wij niet zozeer met ons lege menselijke hart tot de Heer komen en zeggen, Heer, ik prijs u, Heer, ik loof u, wij roemen uw naam. Gij zijt koning, gij zijt de Almachtige. We halen dat 1000 keer, want dat doen boeddhisten ook. Dat is een mantra. Dan raak je van in trance, zodat je alles vergeet en helemaal niks meer weet. En dan gaat het aanstekertje vanzelf wat zwaaien en zo. Weet je wel, had je net zo goed dronken kunnen zijn. Sorry. Hè? Waar het over gaat, is niet dat we dat zo hard roepen. Waar het over gaat, is dat heel ons leven daar blijk van geeft. Dat we hem loven en eren. Maar dat kan alleen als we hem kennen. En hoe kennen wij hem? Alleen maar, in onze dagen zeker, alleen maar niet uit aanschouwen, maar alleen maar uit zijn woord. Dat is ook meer dan genoeg. In ieder geval, dat is wat de schrift ons leert. En met dat woord zouden wij onze harten vullen. En dat woord zou onze levens veranderen. En dan zullen wij, zoals de psalmist zegt, maar hij bedoelt het echt ook overdrachtelijk, dan zullen we de Heere loven. Met de harp? Ja, omdat we opheffen heilige handen in alle plaatsen. Om maar eens een andere bijbeltekst te citeren. Enzovoort. Met de hand. Dan is ons leven kunst. Iets waartoe de gemiddelde mens vermoedelijk nooit komt. Maar het is wel kunst. Omdat het een geestelijke rijkdom heeft. Moet geestelijke waarden tot uitdrukking komen in de materie. In ons lichaam. In het vlees. Dat is wat kunst van oudsher geacht wordt te zijn. En de enige echte kunst, maar nou word ik heel fundamenteel, de enige echte kunst bestaat hieruit dat Gods geest, Gods waarheid, Gods plan gestalte krijgt in uw en mijn leven. En dat is die muziek waarmee wij hem zouden loven. Niet letterlijk, maar muziek in de hogere betekenis van de term. En al wat daaronder ligt, zou daar de afspiegeling van zijn. Zo zouden onze levens zijn, tot eer van zijn naam. Juist was door die verdrukking heen. Want u weet hoe het is. Dit soort dingen, dit soort geestelijke dingen, die komen pas tot stand. En daar staat de mens ook pas voor open, als hij de betrekkelijkheid van het aardse, van het harde aardse inziet. En daar afstand van neemt en zegt, wat moet ik er in vredesnaam mee? En dan zoekt naar is er niet wat meer? Wat is waarheid? Wat is gerechtigheid? Waar vind ik die? En dan openbaart de Heer zich en zal hij ons leven vullen met deze eeuwige dingen. En dat zijn de dingen die ons werkelijk bevrediging schenken. Niet door leegheid, maar dat wij vervuld worden tot al de volheid Gods. Dat is waar het over gaat. En daar wil ik het voor vanavond bij laten. En de Heer danken. Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat u ons in Christus hebt uitverkoren, zelfs van voor de nederwerping der wereld in overeenstemming met uw plan. En dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van de gewisse weldadigheden van David, die getrouw zijn. We danken u dat u ons deelgegeven hebt aan de Heer Jezus Christus en dat u ons verkozen hebt. Hebt uitverkoren opdat we zouden delen in zijn koningschap en in zijn heerlijkheid. Wij danken u voor het voorrecht dat we daar ook deze dagen bij stil mochten staan. En dat deze dingen mochten zijn in onze harten. Dat we ze mochten overleggen, mochten aanhoren, daar ook over mochten spreken met elkaar. Opdat onze gedachten niet zouden uitgaan naar de dingen van de wereld en onze harten daar niet mee gevuld zouden worden voor zover het mogelijk is. Maar integendeel, opdat we gevuld en daarmee gevormd zouden worden tot volheid. En daarmee het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden. We danken u dat wij alle dagen van ons leven ons deze dingen bewust mogen zijn. Dat we onderweg zijn naar die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. En dat wat er ook om ons heen gebeurt, dat maakt niet uit, omdat wij vastgesteld zijn door u. Omdat u zwart op wit ons gekocht en betaald hebt en onze plaats gegeven hebt in uw hemel en aan uw rechterhand. Wij danken u dan dat wij weliswaar geplaatst zijn hier in deze wereld, buiten de legerplaats. Dat we tot het besef komen dat deze wereld de onze niet is. Maar dat we aan de andere kant ons bewust mogen zijn van de enorm bevoorrechte positie die we ook in het leven hier nog mogen innemen. We danken u dat wij, die hier nog in het vlees zijn, niettemin door u gebruikt worden tot eer van uw naam. Dat u ons wilt opvoeden tot deze mannelijke rijpheid, dat u ons veranderen wilt naar uw beeld en dat wij mogen leren hier in deze tijd hoe groot uw genade is. We danken u dan voor alle wonderen die u aan ons verricht. Wonderen soms in het fysiek en het lichamelijke, maar veel meer wonderen die u verricht aan ons hart, waardoor u daadwerkelijk ons leven verandert. Wij danken u dan dat we aan uw hand ook mogen verder gaan wanneer we deze plaats verlaten. En hoewel we dan misschien met weemoed terugdenken aan onze dagen in Woepertaal, dat we aan de andere kant mogen beseffen dat er niets veranderd is. En dat u omziet naar degene die u ernstig zoeken. Dat u ons ziet, omdat u ons gerechtvaardigd hebt. Dat u hoort naar ons geroep en dat u met de verzoeking ook de uitkomst zal geven. Wij danken u voor deze rijke belofte, voor die grote zegeningen. Wij danken u dat we u mogen leren kennen. Uit uw woord, maar ook in de dagelijkse omstandigheden van het leven, opdat wij onze hoop zouden stellen, niet op alles wat voorbij gaat, maar onze hoop mogen stellen op de toekomst die u vastgelegd hebt in Christus Jezus. Wij danken u, Vader, te mogen weten dat binnen afzienbare tijd wij u zullen zien. Dat we onze heiland zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En wellicht onze handen zullen leggen in zijn handen. En hem zullen aanschouwen en betasten. En we danken u dat dan deze nu nog geestelijke dingen, waarvan we ons alleen een beeld kunnen vormen in onze gedachten en in ons hart, dat ze realiteit voor ons zullen zijn, ook dan. We danken u dat we daar naar uit mogen zien. En mogen weten dat het beste nog komen moet. Amen.